Ik zou vanochtend eens willen blijven stilstaan. Eigenlijk, als ik dat van vorig jaar had bekeken, en dan zou het blijken dat ik gesproken heb over verwachtend geloof. En ik zie daar de broeders een teken doen. En zeggen, heb je het of heb je het niet? Je hebt het toch te pakken. Dat wordt dan opgenomen en keurig netjes aan mij gevraagd, mag het gepubliceerd worden? Nou, bij deze het mag hoor. Geeft niet. Ik zal opletten met wat ik zeg natuurlijk. Hè. We hadden het over verwachtend geloof en toch weer vandaag. En ik dacht, ja, heren, maar wat wilt u benadrukken? Wat wilt u uiteraard tot ons zeggen? En iedere keer zeg ik, heer, als het niet voor de gemeente is, laat het voor mezelf zijn. En dan wederom, ook deze ochtend had ik er met Marijke over, zo heet mijn vrouw in geval dat u dat niet wist. En mijn schoonmoeder, Alida, erbij. Uitzonderlijk dat ze erbij is natuurlijk. Ja, je moet het maar doen met 100 jaar. Maar enfin, in alle geval, had er met Marijke erover en ik dacht, ja, opnieuw. En je zou denken, nou, je weet het toch allemaal zo. En je gaat er zoveel jaren mee met de Heer en dat moet je toch allemaal weten en dat moet je allemaal kennen. En het is oude koek, zou je zeggen. En toch, opnieuw werd ik er zo door geraakt en bij bepaald hoe belangrijk is geloof is. En geloven, en ik ben ongetwijfeld, ja, en op een gegeven moment heb ik er ook een beetje strijd mee. En dan zeg ik, ja maar heer, hoeveel keer hebben ze dat al niet gehoord? Misschien hebben ze er vorige week iets over gehoord. En ja, dan denk je, nou weer al. En toch, ik denk als ik zelf door iets gepakt ben en erover nadenk, dan denk ik, ja, het woord van God is toch altijd nieuw. Het is goed. Het is verfrissend. Het is opbouwend. Het is versterkend. Nu, in Matteüs hoofdstuk 19, vers 26. Oh ja, en dan moet ik er achteraan en dan lig ik ook. Ja, dat is ook een... Bedankt, Geert. Is het goed zo? Ja, ik heb dat ding niet in mijn neus zit natuurlijk. Dat is het enige. Je moet niet te laag. Ik moet nog kunnen lezen ook weer, Geert. Ja, dat is goed. Bedankt. Oké. In Matteüs hoofdstuk 19, vers 26. En er staat, en ik gebruik een andere vertaling dan de NBG. De NBG spreekt altijd over dingen. Dingen, wat zijn nou dingen? Maar goed, er staat dat bij God is alles mogelijk. En in Markus 9, vers 23 staat, alles is mogelijk voor wie gelooft. Nou, welke tekst ligt u het beste? De eerste tekst, dat zegt dat, dus is eigenlijk heel vrijblijvend. Bij God is alles mogelijk. Dus als ik wil geloven dat er iets mogelijk is, dan zeg ik, nou, dat moet God doen. Moet ik niet doen. Moet hij doen. Dat is vrijblijvend. Maar dat andere, dat zegt alles is mogelijk voor wie gelooft. En dat betekent dus, nu worden wij er zelf bij betrokken. Het eerste is vrijblijvend. En bij het andere word je erbij betrokken. Maar het is beide waar. Geloof is het kanaal waardoor Gods mogelijkheden naar ons toestromen. Nou, geloof is een kanaal. En we richten ons niet op de oplossing of ons probleem. Dat moet je nog net niet doen. Maar dat is niet gemakkelijk. Dat is niet gemakkelijk. Dat weten we. Dat weten we allemaal. Dat ervaren we allemaal. Op een gegeven moment worden we geconfronteerd met problemen, met moeilijkheden, met narigheid, met ziekte. en noem maar op. En dan wat? Wat moeten we dan doen? Maar als we ons bezighouden met het probleem waar wij mee zitten, met die ziekte, met die narigheid, met die negativiteit, en je blijft daarop gefocust, dan wordt het heel moeilijk om vooral die tweede tekst aan te nemen van alles is mogelijk voor wie gelooft. En dan word je er zo op aangevochten en dan zeg je, maar, oh, als ik maar niet geloof. En dat is ook het vervelende als mensen naar je toe komen, christenen met name, en ze gaan met je bidden en ze zeggen, geloof dat je genezen bent. En als je niet genezen bent, dan zeggen ze, ja, maar je hebt ook het geloof niet. Ik zal u wat zeggen, als ik dat hoor, als verantwoordelijk in de gemeente van waar ik kom, dan gaat die persoon toch wel een probleem krijgen met mij. Want een van de dingen is waar ik een hekel aan heb en wat ik niet accepteer, is zulke uitspraken. Jij gelooft niet. Is niet waar? Als je niet gelooft, dan zit je niet in de gemeente Gods, dan zit je niet in het koninkrijk, dan maak je niet deel uit van hem als je niet gelooft. En je zegt, ja, maar ik moet geloof hebben voor genezing. Dan zeg je wat zeggen. Wat als God niet wil genezen? Heb je er wel eens aan gedacht? Maar God zijn wil is het goede, de welgevallige en het volkomene. Hij wil altijd genezen. Hij is goed en hij wil altijd het goede aan ons geven. Ja, dat is waar. En we geloven in zijn woord en we staan op zijn woord en we gaan zijn woord uitspreken, belijden. Maar wat als God nou eens niet wil genezen? Zie, geloof is de zekerheid, de dingen die men hoopt. Letterlijk staat er, geloof is een substantie. Dat betekent in feite dat je er houvast aan hebt en je kunt er wat mee doen. En het is een bewijs van hetgeen je niet ziet, staat er in Hebreeën, hè? En geloof heeft altijd te maken met het onzichtbare. Zodra je het kunt zien, hoef je er ook niet meer voor te geloven. Nou, het heeft te zien, heeft te maken met het onzichtbare. En dat betekent ook dat God, wat God ook wil, is altijd het goede, het welgevallige en het volkomen. Nou, denken we op een gegeven moment, ja, maar als ik niet genezen word, dat is toch niet goed? Dus is... Er klopt iets niet met die tekst, er klopt iets niet met zijn wil, want ik word niet genezen. En op een gegeven moment, en het is goed om te bidden, de Bijbel roept ons op om te bidden. En we moeten dat blijven doen en we blijven daaraan vasthouden. Dat is een houvast voor ons. En toch zijn er momenten dat je iemand moet laten gaan. En je verliest. Het is alsof je verliest. Maar zie, dan denk ik aan die mensen, er waren 5 zendelingen, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt, in het Amazonegebied, 5 zendelingen vrouwen. En die hebben, en hun mannen werden alle 5 vermoord en begraven aan de oever van de rivier. En vermoorde koppensnellers. En als ze naar huis gingen, die vrouwen, en ze vlogen over die rivier, daar waar die... En ze keken naar beneden, door het raampje van het vliegtuig, ze keken naar beneden, en ze zagen daar hun mannen begraven. En wat zeg je dan? En zeggen ze, deze slag hebben we verloren. Maar de eindoverwinning is aan ons. Dus ik geloof, eigenlijk geloof, dat heet niet het zichtbare. Het geloof heeft te maken met het onzichtbare. Dat is wat het woord van God ons ook toe aanspoort. Dat wij moeten gaan geloven, doen. Doe het. Het is een keuze om te willen zeggen, Heer, ik geloof in uw woord. Ik geloof wat er staat. Wat ik lees, dat is zo. En ik daardoor kan ik naar in de toekomst kijken. Ik geloof in het onzichtbare. Waarom? Psalm 27 vers 13 zegt, als ik niet had geloofd te zullen zien. Door het geloof zie ik hele andere dingen dan iemand die niet gelooft. En ik zie die dingen ook anders. Ik zal een voorbeeld geven. Dan sta ik met een atheïst bij het graf. Bij een graf van een christen die gestorven is, hè? Bijvoorbeeld, we hebben ervoor gebeden, maar ja, toch gestorven. Toch begraven. En die atheïst, die kijkt een beetje somber in het graf en die zegt, die is dood. Waarop ik zou zeggen, die is niet dood te krijgen. Ik kijk door het graf heen naar de opstanding. Wie in mij gelooft, heeft de Heer Jezus gezegd, heeft eeuwig leven. En als hij terugkomt, dan komen we met hem terug of we gaan hem tegemoet. De wereld zegt altijd eerst zien en dan geloven. He? Nou, God heeft zichzelf laten zien. Wist u dat? God heeft zichzelf laten zien. Hij heeft zich voelbaar gemaakt, tastbaar gemaakt. En dan zou je zeggen, nou, als dat zo is, en hoe heeft hij dat nou gedaan? Door Jezus, toch? En dan zou je denken, nou, als dat zo is, dan kan het niet anders, dan ga je toch geloven. En toch geloven ze het niet. Ze geloven het niet. Niet allemaal. En zo is het ook met een wonder. Weet u, we zeggen zo gemakkelijk, hè? Als er een wonder gebeurt, ik kan mijn ogen niet geloven. Kent u dat? Heb je dat wel eens gezegd? Moet maar even voorzichtig zijn, hè? Wordt opgenomen. Nou, flauwekul. Maar we zeggen het zo gemakkelijk, kent dat wel. Ik moet denken aan een voorbeeld van een vriend, van een jonge man, een jongen met zijn hondje. Kent u dat verhaal? En ze lopen langs het kanaal. En op een gegeven moment pakt de jonge knaap, die pakt een stuk hout en hij gooit het in het kanaal. En hij zegt tegen zijn hondje, apporteren. En tot zijn stomme verbazing ziet hij dat hondje over het water lopen. En dat hondje dat pakt dat stuk hout, brengt het terug, blijft over dat water lopen. Hij denkt, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Heb ik dat nou goed gezien of niet? En hij denkt, nou, ik moet dat nog eens een keer doen. Dus hij pakt opnieuw dat stuk hout, gooit het in het kanaal en opnieuw zegt hij, op apporteren. En dat hondje dat gaat er achteraan en loopt weer over het water, pakt het hout en loopt weer terug over het water. Dit is niet. Wauw, wat een hondje heb ik. Hij denkt, nou, de volgende dag ga ik met mijn vriend uitnodigen en dat hij meekomt, hè. Ja, mijn vriend is wel niet gelovig. Nou, dit zal hem overtuigen. Dit zal hem overtuigen. Ja? En hij gaat met zijn vriendje, loopt hij weer langs het kanaal en zegt, joh, hij zegt, wacht even. En hij pakt dat stukje hout weer, gooit het in het water en hij zegt, dit moet je zien. En waarachtig, dat hondje doet het weer, hè. Wandelt weer, loopt weer over dat water heen, pakt dat stuk hout, brengt dat terug, blijft over dat water heen lopen. En hij dan de jongen die kijkt zijn vriendje aan. En de vriendje zegt niks. Hij denkt, dan zeg ik ook maar niks. Ah, ook wat. Nou ja, goed, ze wandelen dan maar verder. En na 10 minuten, hij houdt het niet meer uit en hij zegt... Joh, heb je nou niets bijzonders gezien? Hij zegt, wat? Nou, even van mijn hondje. Oh, dat? Tja, je hondje kan niet eens zwemmen, hè? Er zijn zo van die mensen, die willen gewoon niet het wonder zien. Je hebt mensen die... Ja... Eerder het negatieve zien dan het positieve. Geloof, lieve mensen, is een keuze. Je kunt nooit iemand overtuigen om te geloven. Het is een keuze die ieder mens moet maken. We worden dan geconfronteerd met een basisprobleem. En dat is met onze zintuigen, horen, zien, ruiken. Het is ons, maar onze nieuwe natuur. Dat is het leven uit geloof. Zintuigen hebben te maken met je oude natuur. Geloof heeft te maken met je nieuwe natuur. Je oude natuur wil altijd zien. Omdat die oude natuur altijd geleid wordt door zintuigen. Daar moeten we eigenlijk wel van bevrijd worden, weet je. Want die oude natuur, dat is zo gericht op zien en voelen enzovoort. Maar wat zegt 2 Korintiërs 4 vers 18? Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Het geloof richt zich altijd op het onzichtbare. Door het geloof zie ik andere dingen. Geloven en zien zijn eigenlijk vijanden. Ik moet het eerst zien... En dan geloof ik het, of al zie ik het, dan geloof ik het nog niet. Een ander woord in de Bijbel is hoop. Geloof en hoop staan niet tegenover elkaar. Ze vullen elkaar aan. Alleen hoop geeft niet hetzelfde resultaat als geloof. Wat is dan het verschil? Romeinen hoofdstuk 10, vers 10 leert ons dit, dat geloven doe je met je hart. En hopen heeft te maken met je denken. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8 staat, hier spreekt Paulus over de helm van de hoop. Een helm laat je niet hangen rond je nek, maar draag je op je hoofd. Dus... heeft het te maken met je denken. Geloven doe je voor het heden. Hopen doe je voor de toekomst. Geloof je dat je... En dat is, even goed luisteren. Geloof je dat je een kind van God bent? Of hoop je dat je een kind van God bent? En zij zeggen, nou... Gebeurt dat? Ja. Ja. Ik heb in het verleden met mensen gebeden die daar echt een probleem mee hadden. Ben ik wel gered? Ben ik wel een kind van God? Je zou net zo goed kunnen zeggen, is het woord van God wel waar? Nee, echt serieus daarmee worstelen... Ze hoopten nog echt een kind van God te zijn. En zeggen, nee, geloof je dat het... Het is een keuze die je maakt. Hopen is een verwachting. Het moet nog komen. Hoop is als een anker van de ziel. Dat reikt tot achter het voorhangsel. Hoop geeft ook houvast. Als ik met iemand bid voor iets, dan vraag ik... Hoe is het nu? En hij zegt... Ik geloof dat God het gaat doen. Voel je eigenlijk wel... Wat zou er aan verkeerd zijn? Je kunt ook zeggen... Ja, ik hoop dat God het zal doen. Maar je kunt ook zeggen... Ik geloof dat God nu binnengekomen is in mijn situatie. Dat is wat anders. Ik geloof dat God begonnen is. En dan heb je weer niet direct het zichtbare, maar ziende op het onzichtbare. Er is een verschil, er is een wezenlijk verschil tussen geloof en hoop. Hoop heeft te maken met je denken, God gaat er iets mee doen. En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat hoop en geloof gaat groeien? Wel, hoop en geloof groeien door te belijden wat de Bijbel zegt. En misschien dacht u wel van, ja, maar het is toch genoeg om alleen maar te lezen? Wel, ik heb geleerd de kracht van het belijden. Niet alleen maar om een zonde te belijden. Oh ja, zeker vast. De gemeente waar ik toe behoor, en het onderwijs daar geef, dan heb ik hun over de jaren heen geleerd. Het woordje heb. Maar dat is eigenlijk een afkorting heb. Heb.e.b. is het eigenlijk. Dus herkennen, erkennen en belijden. Nou, dat is gedoeld op, en in het kader van de heiliging, en dan gaat het over de zonde in ons leven. En dan zeg je, ja, je moet je zonde belijden, maar dat is een probleem. Dat is allemaal goed en wel, maar als je het niet herkent, kun je niet belijden. Iemand kan tegen jou zeggen, er is zonde in jouw leven, maar jij moet het herkennen. Je moet het eigenlijk zelf herkennen dat het ook zo is. Maar dan krijg je nog een tweede stap, en dat is het erkennen. Ken je dan wel dat het zo is? Dat het zonde is. En als het zo is en je herkent het, dan kun je de derde stap nemen en het belijden. Goed, dat even terzijde. Maar door het belijden van Gods woord groeit het geloof ook. En we weten dat heel. Weet zeker dat u dat al eerder gehoord hebt, maar in Romeinen 10, vers 8 tot 10, daar staat 3 keer hetzelfde. Wist u dat? Maar niet altijd in dezelfde volgorde. Dus in vers 8, er staat met de mond beleid je en met je hart geloof je. Vers 9 zegt met je mond beleid je en met je hart geloof je. Maar dan in vers 10 zegt, met je hart geloof je en met je mond beleid je. Ja? Nu, wat is er nu gebeurd? Je hebt zo vaak met je mond beleden wat het woord zegt, dat je geloof gegroeid is in je hart en je hoop gegroeid is in je denken. Waar het, kent u dat ook, die uitspraak, waar het hart vol van is? Loopt de mond van over. Weet u nou, ik weet niet of degene, Geert zal het zeker weten, denk ik. Vroeger als je, ja, wat ouder hè. Vroeger op school, dan moest je het rekenen gewoon opdreunen. En dat was zoiets van, 3 × 7 is 21. Nou, dan ging je niet uitrekenen en dan ging je beredeneren, maar je moest het zoveel keren opzeggen en je moest het zoveel keren herhalen, dat ze je 's nachts zouden kunnen wekken en zeggen, hé, hoeveel is 3 × 7?
21.
Dat zat er gewoon in. Of je het dan nu nagerekend had of niet, je geloofde het gewoon, dat was zo. 21. Punt. Het was erin. Het zat er helemaal in. Nou, weet u, atheïsten beweren dat ze niet geloven. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Iedereen gelooft. Want atheïsten, geloven in wat ze gelezen hebben. Alleen ze lezen niet altijd de Bijbel. En dan willen ze dat niet geloven, maar wat ze wel willen geloven, en zeker geloven, en ik noem maar een voorbeeld, dat je zegt, dat ze lezen geschiedenis over oorlogen, noem maar over Auschwitz. Hè? En ze lezen erop, ze zeggen, oh ja, dat is geweest. Oh ja, maar waarom geloof je dat? Omdat het geschreven staat. Ik heb het gelezen en ik heb die plaatjes gezien. En dan krijg je een of andere Iranier die president was en die zei, het heeft nooit bestaan. Is er nooit geweest. Vandaag zijn er nog van die figuren er nooit geweest. En wat zegt die andere atheïst? Die zegt, oh nee, zeker wel. Ik heb het gelezen. Je hebt zo van die mensen die zelfs... kent u dat? Een ladder tegen de muur. En je komt die ladder tegen. Of je nadert die ladder. En of, wel, ga je ervoor staan. Of al eerder... Maar u maakt een keuze. Waarop baseert u uw keuze dan? Om eromheen te lopen, waarom? Omdat ofwel heeft u het gelezen, ofwel heeft u het van iemand gehoord, dat het niet goed is om onder die ladder door te lopen. En wat doe je dan? Zelfs als christen, wat doe je dan? Ja, dan vraag je me wat. Nou ja, het kan ook geen kwaad om die ladder heen te lopen. Hè? Je weet maar nooit, stel dat ding naar beneden valt of zo. Excuses zoeken, daar zijn we ook goed in. Maar in feite, gebaseerd op je geloof, voor wat je weet, voor wat je gehoord hebt, en daar baseer je keuze op. En er zijn mensen, en we hebben niet zo lang geleden, was er een echtpaar, ja, ik ben, maar mijn vrouw ook hoor. We gaan naar een tennisclub, we spelen heel graag tennis. Niet alleen om de sport, dat goed voor het lichaam is, beweging. Maar ook om eigenlijk, en dat was ons eerste doel, hoofddoel is om buiten de kerk mensen te leren kennen. Een gelegenheid te hebben iets te zoeken... Om datgene wat we enerzijds graag doen, maar anderzijds, ja, hoe kunnen we een getuige zijn naar de wereld toe? Hoe kunnen andere mensen ons leren kennen? En daar gaat het nou juist om. Weet u, we willen getuigen en we denken direct aan woorden spreken. En ik moet het evangelie verkondigen en ik moet ze vertellen. Lieve mensen, op een gegeven moment, ik zal u wat vertellen... Dat is echt niet bedoeld om een borstje te slaan. Weet je dat mensen, ongelovige mensen, meer in u zien dan u denkt dat ze het zien? Want ik zal u zeggen, we hebben zonder enig keer het evangelie te vertellen of te getuigen, zat ik aan een bar en ik wist van die, een van de groep waar we mee samen speelden. En die man, dat wist ik, die heeft heel veel meegemaakt. En ik had er wel al het een en het ander over gehoord, dat hij dus nogal heel veel negatieve dingen had meegemaakt. Onder andere dat zijn zoon verongelukt is geraakt met de fiets door een dronkaard. Na 11 jaar komt die dronkaard uit de gevangenis en hij rijdt door dronkenschap opnieuw iemand dood. Nu... In alle geval, hij had ook zijn huis is in brand geweest, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, zitten we aan de bar en we zitten lekker een pintje te drinken. En ik wist dat een van de dingen dat hij heel veel moeite mee had, was ook, ik mocht hem niet aanraken. Laat staan hem een omhelzing geven. Maar, ja, ik kom van het noorden, weet u wel, een beetje zo, ja... Beetje anders en dan doe ik dat gemakkelijker van, hey, kom eens hier, een goede hug en weet je wel, of van even aanraken, zo van, hey jongen toch. Maar dan zeg je, doe nou, raak me nou niet aan. Maar op een gegeven moment toen zegt hij daar, zonder aanleiding zegt, ja zegt hij, maar jij kijkt ook altijd blij hè. Hij zegt, weet je wat dat bij mij is? En hij wordt kwaad op mij. Ik denk, maar wat heb ik gedaan? We hebben samen gewonnen. En dan krijg ik dit mijn boterham. Hij zegt, en hij begint over ze. En hij zegt, weet je wat, ik zit hier aan de bar. En dan raak ik een beetje die depressie kwijt. Enzovoort. Hij zegt, maar als ik thuis ben, hè, jij weet niet hoe ik thuis ben, hè, hoe ellendig dat ik me voel. Hè. Dan zeg ik, en dan moet je niet over God hebben. Ik zeg, God, heb ik het over God gehad? Ja, maar waar is die God? Wat voor een God? Dat is alles wat ik heb meegemaakt. Het enige wat ik tegen hem zeg, nou, maar het probleem is, je kent God niet. Hoe? Ik ken God niet. En daar hebben we het bij gelaten. Maar ik wil alleen maar zeggen dat Gouden, ook dat echtpaar dat bij ons kwam en uiteindelijk begon ze vragen te stellen, die vrouw, regelrecht over het geloof. En we vertellen over Jezus en dan zegt ze, ik kan niet geloven. Kan er niet. Weet u, dat is niet waar. God heeft in ieder mens, en dan Romeinen 12 vers 3, een MBG spreekt over mate van geloof. Heeft eigenlijk een zaadje van geloof in ieder mens gelegd. Zoals ik eerder al gezegd heb, ieder mens gelooft in iets. Ik kan niet zeggen van ik geloof in niets. Dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar. Maar ieder mens heeft de mogelijkheid om te geloven. En dat is toch eigenlijk goed nieuws. Weet u, we moeten niet proberen de mensen te overtuigen. Dat wordt ook helemaal niet van ons gevraagd. Dat is een werk van de Heilige Geest. Gods Geest overtuigt. Maar je kunt wel een keuze maken. En als je zegt, ik kan niet, dat is eigenlijk niet waar. En dat heeft mij onlangs dus zo eigenlijk wederom erover doen nadenken. Dat als je met mensen spreekt, dan zijn we gauw geneigd om daar de pakken erbij neer te leggen en te accepteren dat iemand zegt, ik kan niet geloven. Ik kan het niet. Ieder mens kan, maar ieder mens moet kiezen. En daarom ben ik er zelf van overtuigd. Dat als ik denk bijvoorbeeld aan de witte troon die in de toekomst komt en God gaat oordelen over de mens, dan kan een mens niet zeggen, ik kon niet geloven, Heer. Ik ben ervan overtuigd dat geen mens heeft een excuus om te staan voor God en te zeggen, sorry, maar ik kon het niet. Ik ben ervan overtuigd dat God zou zeggen, je wilde het niet. De vraag is niet of je het kunt geloven, maar of je het wilt geloven. Waarom geloof je het ene wel en het andere niet? Geloof is een keuze. Je kiest ervoor om het ene te geloven en het andere niet. Probeer de mensen daarom niet te overtuigen, maar stel hen voor een keuze. Elk mens heeft bij zijn geboorte een zaadje van geloof ontvangen. Alleen het zaadje is nooit ontkiemd. En het kan zich alleen maar ontkiemen in die vruchtbare aarde van het geloof in de Heer Jezus. Het gaat niet om nieuw geloof. Maar haal het zaadje van geloof uit je politieke partij of jouw voetbalclub en stop dat in het geloof in de Heer Jezus. Van het moment dat ik dat deed, bleek dat zaadje te ontkiemen. Als ik een steentje en een zaadje hier op de kansel leg en over een jaar terugkom, dan is er niets met dat steentje en zaadje gebeurd. Maar stop ik dat in de grond, dan gaat dat zaadje zich ontkiemen. Denk maar ook eens aan het mosterdzaadje. Het zaadje moet een boom worden. Je mag binnenkomen zoals je bent, maar u mag niet blijven zoals u was. We moeten eerst aan ons oude zelf gestorven zijn, dus met Christus gekruisigd. We moeten een boom worden die vrucht draagt. Jezus zegt, als ik binnen mag komen, dan word je groot. Maar als ik niet binnen mag komen, dan blijf je in de grond en dus in de duisternis. Dat is toch waar, hè? Als het zaadje in de grond blijft, er is geen licht, alleen duisternis. Willen wij groeien en zichtbaar worden als bomen der gerechtigheid? God geeft de gave van geloof door de Heilige Geest. Markus 11, vers 22. Heb Gods geloof, zegt Canisius, vertaling. Word als het ware beetgepakt door de Heilige Geest met de gave van geloof. En dan zie ik dat Gods geloof getuigt met mijn geloof dat alles mogelijk is. Door de vervulling van de Geest pakt Hij als het ware mijn geloof en brengt het tot ontwikkeling en zegt, alles is mogelijk. Ik hou je vast. Kom mijn ongeloof te hulp. Het geloof als vrucht. Wat er ook met jou gebeurt, blijf je toch op Jezus zien. Je blijft je vasthouden aan Hem, je huis, al staat je huis in brand. En je verliest van alles en nog wat. En toch laat je Hem niet los. Je vreugde en vrede worden niet geroofd omdat je gekoppeld blijft aan Jezus. En ons getuigenis is, hoe kunnen jullie toch zo rustig blijven te midden van al die omstandigheden? Door het geloof in Jezus. Mijn vreugde en vrede is gekoppeld aan het volbrachte werk van Jezus en niemand kan dat roven. De vrucht van geloof en de manifestatie van jouw stabiliteit wordt zichtbaar. Dat is wat de mensen ook willen hebben. Conclusie is dat, laat je niet in een hoek drukken. Zorg ervoor dat je zo leeft dat ze Jezus zien door jou heen. De goedheid van God is zichtbaar geworden door Jezus. We moeten vol zijn van de Geest van God. Maar het is alles gebaseerd op een keuze. Wil je Gods woord lezen? Wil je Gods woord belijden? Weet u, iedere ochtend maak ik mijn vrouw en ik een keuze. We kiezen ervoor. Samen. Breng maar koffie. Een beschuitje. Ik zeg, hey, schat, ik heb wakker worden. Nou, en dan gaan we samen. Zijn woord oplezen en belijden. Het ene is gebaseerd op Jesaja 48. Het andere is gebaseerd op Psalm 18. Wist u wat allemaal in Psalm 18 staat? Heer, ik heb u hartelijk lief. Heer, u bent mijn sterkte, mijn steenrots, mijn vesting, mijn bevrijder, mijn rots bij wie ik schuil. Gij doet mijn lamp schijnen, mijn duisternis opklaren. Heere God, u omgordt mij met kracht. U maakt mijn weg effen. U maakt mijn voeten als die der hinde. U doet mij op mijn hoogte staan. U gaf mij het schild uws heils. Uw rechterhand ondersteunt mij. Uw nederbuigende goedheid maakt mij groot. De Heere leeft, geprezen zij mijn rots. En verhoogd zij de God mijn heil. Dat allemaal in één psalm. Beleid het. Waarom? Omdat we het niet geloven? Jawel. Maar het is een keuze. Ik wil u aansporen en ik geloof, en het zeker voor mezelf, en ik zeg het nogmaals voor mezelf. Geloof is een keuze. Het is niet een kwestie van ik kan niet, het is een keuze. Maar God wil dus als we kiezen ervoor, voor zijn, wat in zijn woord staat, en we kiezen ervoor en zeggen, Heer, ik geloof uw woord. Ik sta op uw woord, ik geloof het, ik belijd het, ik spreek het uit. En misschien is er hier iemand die, en trouwens ik geloof dat als ik mij herinner, heeft Rutte het gezegd, op een gegeven moment even tussendoor. Je moet goed luisteren altijd. Waar kies je voor? Waar kies je voor? Wat kies je? Ik weet dat het heel moeilijk kan zijn in ons leven. Heel moeilijk. Zelfs als christenen. God heeft het ons... en er staat nergens in zijn woord dat het altijd roze geur en maneschijn is. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ziekte. Tegenslag. Ontslag. Wat het ook zij. Ja, dat is negatief. Ja, dat is naar. Maar hoe geweldig is het om als gemeenschap en als kinderen Gods bij elkaar te behoren. En dan gaat het om relatie. En dan gaat het erom om steun te hebben aan elkaar. En te bidden voor elkaar. Maar ook dat. Bidden voor elkaar is een keuze. En dat is gebaseerd op geloof. Geloof is een keuze. Wil je geloven? Of wil je niet? Maar je mag tegen God zeggen: Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik kies voor u. Ik kies om te blijven geloven in Jezus Christus, mijn verlosser en Heer en Redder. Ik kies voor uw woord. Ik blijf uw woord belijden. En ik kan u alleen maar aansporen om Psalm 18 maar te lezen. En dat te belijden. Heeft het moeilijk? Belijd het. En zeg: Heer, ik kies daarvoor. Ik kies daarvoor. Geloof is een keuze. Amen.